Mededeling gemeente, dat is een herinnering dat aanstaande zondag u hoopt voor te gaan in beide diensten, dominee Hakvoort van Meerkerk. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 47, het derde vers. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Het schel bazuingeluid galmt Gods glorie uit. Heft de lofzang aan, zingt zijn wonderdaan. Dat is Psalm 47, het derde vers. Wij willen u lezen uit het begin van het boek Handelingen, Handelingen 1, de versen 1 tot en met 12. En in aansluiting zingen we uit Psalm 68, het negende vers, Gods wagens. Boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10.000 sterk verdubbeld in getale. Dat is het negende vers van Psalm 68 na de schriftlezing uit Handelingen 1, de versen 1 tot en met 12. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is. Nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten. En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam hen weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden terwijl hij heen voer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerde zij wederom naar Jeruzalem, van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreize. Willen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Wij hebben dat samen gezongen, Heere, dat gij opgevaren zijt in de hoogte. En daar mogen we op deze dag midden in de week bij stilstaan. Bij het feit dat u de aarde verlaten hebt om uw middelaarswerk voor te zetten in de hemel aan de rechterhand van de Vader. En nu verstaan wij deze dingen zo slecht, omdat wij zo weinig hemelsgezind zijn en zo aan de aarde vastgeklonken zitten. Enerzijds hoort dat bij ons schepsel zijn, want we zijn mensen van de aarde. Maar u weet, en dat is het erge, dat er niet alleen maar iets van de aarde bij ons is, maar ook dat de zonde bij ons is. En die zuigt ons bij de hemel vandaan. Die houdt ons bij u, de God van de hemel, de zaligmaker van de hemel vandaan. En daarom past het ons dat wij allereerst op deze hemelvaartsdag onze zonden voor uw aangezicht belijden. En wij bidden, laat dat een oprechte belijdenis mogen zijn in de harten van de jonge mensen en van de kinderen en van degenen die al wat ouder zijn en ook van de hoogbejaarden. Wil u geven, Heere, dat wij vanmorgen, vandaag oprecht onze schuld voor u mogen inleven en het mogen zeggen, Heere, wat zijn wij blind in de dingen van de hemel. Wat zijn wij arm zonder u. Wat zijn we verdwaasd door onze zonde. En laat die realiteit, die werkelijkheid zo op ons hart gebonden zijn, dat we niet rusten kunnen. Maar dat we gaan zoeken naar u die ten hemel gevaren zijt. Opdat u ons zou redden en zou zalig maken. Want dat is het toch ook waar we vandaag bij stil mogen staan. Dat u ten hemel gevaren zijt als de zaligmaker. En dat dat een onderdeel is van uw zaligmakend, van uw reddend werk. Heren, geef dat we de heilsbetekenis van dat grote werk wat u op de hemelvaartsdag deed mogen verstaan. En dat we de dingen die vanuit het woord van onze tekst voor ons liggen en uitgestald mogen worden en uitgedeeld mogen worden, dat we die ook leren verstaan. En dan weet u dat het vanmorgen gaan mag over hem die als koning ten hemel voer, maar die, hoewel hij zelf deze aarde verliet, naar zijn mensheid en naar zijn zichtbare gestalte, op deze aarde zijn kerk nooit verlaten zal, maar naar zijn godheid, genade, majesteit en geest altijd blijft. En zo ook gaven uitdeelt onder de mensen. Heren, mogen wij vandaag daar iets van ervaren. Dat u ook al is de hemel gesloten, en dat kan de beleving zijn van uw kinderen soms, dat de hemel zo dicht zit. Dat u toch vanuit een ogenschijnlijk zo dicht gesloten hemel, toch als de ten hemel gevaren koning gaven uitdeelt. En dat niet aan brave mensen of aan mensen die zichzelf wat opgeknapt hebben of die ervoor in aanmerking komen, maar aan mensen die altijd dwars tegen de draad inhoren, wederhorige vijanden. En dat zijn wij. Mensen die van nature niets goeds bij zichzelf hebben. Die altijd dwars tegen de draad van uw woord ingaan. Heren, zou u dan ook vandaag op zulke mensen als wij zijn willen neerzien en gaven willen geven. Gaven aan hem die het woord mag bedienen. Opdat hij het woord mag bedienen zoals u wilt dat het gepredikt zal worden. In de betoning van uw geest en van uw kracht. En neem dan alles weg wat er aan onze overleggingen en gedachten is, die niet voor u kunnen bestaan, en dat is ook in het hart van uw dienstknechten. Maar laat onze gedachten en onze overleggingen ook in het uitdragen van de boodschap gevangen mogen zijn onder uw woord. En wil u zelf geven, genade geven, om het woord te verkondigen. Wil u ook gaven geven bij het luisteren. Heere, breek de schellen van onze oren stuk. Want we zijn zo verdoofd voor uw woord door de zonde. Wil u zelf onze oren openen, opdat wij acht gaan geven op wat van u vanmorgen gezegd wordt. En wil u geven dat we niet slechts mogen horen en de boodschap mogen begrijpen, al is dat ook belangrijk. Maar wil u bovenal geven dat het woord met majesteit onweerstaanbaar door mag dringen tot in het binnenste van ons hart. En wij mogen gaan verstaan wat u tot ons te zeggen hebt. En Heere, laat dan dat woord zo krachtig mogen werken dat weerstanden van binnen gebroken worden, dat het harde hart zacht gemaakt wordt, dat er in ons leven plaats komt voor Jezus Christus en zijn gezegend werk. Wil u ons ontdekken aan onszelf en ons laten zien wat er van ons geworden is door onze eigen zonde. Maar wil onze harten ook als in vlam zetten opdat we het heil gaan zoeken bij u. Die gaven wilt geven aan wederhorigen. En laat er iets mogen zijn, al is het misschien van verre. Dat we mogen blikken op hem die gekomen is. Die geleden heeft. Die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook ten hemel gevaren is en ter rechterhand Gods is. Want Heere, in hem is alle heil te vinden. Laat uw volk dan op deze dag, die een dag van blijdschap mag zijn, omdat de koning de kroon draagt en in de hemelen de kroon ontvangt, laat uw volk zich verblijden mogen in u. En wil u ook hen rijk versieren met de gaven van de dag van zijn kroning. Wees u zo in ons midden, Heere, en gedenk ons in het luisteren, in het spreken, in het zingen, in het uitstorten van onze harten voor u in dankzegging en gebed, in alles wat ons te doen staat. En doe ons door het geloof zien op hem, die ten hemel gevaren is, en daar altijd leeft om voor zijn volk te bidden. We bidden u voor de hele gemeente. We smeken u of u in het midden van ons wilt wonen met uw geest, en of u ook, als de koning die ten hemel ging, gaven wilt schenken aan hen die heel bijzonder met moeite en verdriet te kampen hebben. Denk aan allen die in rouw zijn en voor wie misschien ook deze dag een dag van herinneringen is, omdat het de periode van het jaar is dat zij aan een graf stonden of bij een sterfbed. Heere, wil u hen bijzonder gedenken. Wees u ook met allen die door ziekte of moeite die met ziekte verbonden is, beproefd worden. We vragen om uw hulp en bijstand voor onze broeder Driessen, die nog steeds in het ziekenhuis ligt en rondom wie er zorgen zijn. Heere, u kent zijn omstandigheden. U weet dat zo voor ons oog zijn gezondheid minder wordt. We vragen van u of u wilt geven dat er een keer zou mogen komen indien dat mogelijk is. Of u wonderen zou willen doen. Maar vooral, Heere, maak de weg voor hem niet te moeilijk. En wil u geven dat uw genade de overhand zou mogen krijgen in zijn leven. En wil u hem bijzonder nabij zijn. We denken ook aan zuster Mans Jonge Jan en zuster van Leeuwen van Vliet, die beiden in het ziekenhuis liggen. Het mag naar omstandigheden redelijk gaan met beiden. We dragen hen aan u op en smeken of u wilt geven dat zij verder herstellen mogen en laat hun verwachting mogen zijn van u de Heere. We denken aan Marjolein Kiewiet, die opnieuw werd opgenomen deze week, ook in verband met de zware behandelingen. Heere, de weg is niet gemakkelijk, maar laat het een weg mogen zijn waarin ze ervaren mag dat u meegaat. En wil u haar helpen en ook de behandelingen gebruiken en zegenen. Wees met haar en met allen die zich met haar verbonden weten. We zeggen uw naam dank dat broeder Struik uit het ziekenhuis mocht terugkeren. Er is reden om uw naam daarvoor te danken en dat willen we ook vanmorgen openlijk in uw huis doen. We zeggen uw naam dank dat hij thuis mocht komen, dat er zorgen waren die beschaamd werden en werden weggenomen. Er blijven ook zorgen. En we bidden of u hem verder herstel wilt geven en medicijnen wilt zegenen en wilt geven dat zijn krachten mogen vernieuwen, maar vooral ook dat dit alles door u gebruikt mag worden, ook voor hem persoonlijk. Denk aan hem en aan zijn gezin. Zo smeken we u, Heere, voor alle moeite en zorgen die er hier op aarde onder ons zijn. Er zijn er meer dan we konden noemen. U weet wat er ook verborgen wordt afgetopt en afgeworsteld. U weet van dingen die we van elkaar niet eens weten, die alleen aan u bekend zijn. Nu leven we hier op aarde. En de hemel kan zo gesloten lijken, juist als onze weg moeilijk is. Maar op hemelvaartsdag mogen we toch ook vanuit uw woord vernemen dat u ten hemel gevaren zijt en daarin de hemelen hebt opengebroken. En van achter die vaak zo gesloten lijkende hemel ziet u alle dingen. Niets is voor u verborgen, ook de moeite en het verdriet niet. en gij aanschouwt vanuit de hoge hemel de moeite en het verdriet, opdat wij het in uw hand zouden geven. Heere, leer ons dat. En leer ons zo leven bij de ten hemel gevaren koning, die alle dingen weet en ziet, en die een medelijdende hoge priester is, omdat hij hier op aarde in alle dingen verzocht is geweest. Heere, geef dat de kracht daarvan, de heilsbetekenis daarvan, juist ook in het leven van hen die hier op aarde beproefd worden en door een weg van moeite gaan, ervaren mag worden in de weg van het geloof en van de bekering. En wil u zo op deze hemelvaartsdag ons allen gedenken in uw grondeloze barmhartigheid. Want wij moeten belijden dat wij het niet verdienen dat u naar ons zou omzien. Heere, wij hebben alles verzondigd. Ook de zegen die u op de hemelvaartsdag wilt schenken. En als u met ons zou doen naar wat wij verdienen, dan zou u ons voorbij moeten gaan. Maar we pleiten op uw genade. En we smeken, Heere, gij die gaven genomen hebt om uit te delen aan de wederhorigen, wil u ons uw genade schenken uit louter barmhartigheid. Om Jezus Christus wil. Amen. Psalm 21, de versen 3 en 5 zingen we samen terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te offeren. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Psalm 73, het 13e vers aan het einde van de prediking. En de tekst voor de prediking op deze hemelvaartsdag, gemeente, is uit Psalm 68. Psalm 68 en daarvan het 19e vers. Psalm 68, vers 19. En in Psalm 68, vers 19 lezen we: Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen. O Heere God. Geliefde gemeente. Hemelvaartsdag. Wat betekent dat eigenlijk? Als je dat vandaag aan een willekeurig iemand zo op straat zou vragen, zou je ook in het vroegere christelijke Nederland de meest merkwaardige antwoorden kunnen krijgen. Een vrije dag. Een vrije dag van wie velen in ons vaderland de zin en de betekenis ontgaat, maar een vrije dag is nu eenmaal mooi meegenomen. Een dag, zegt een ander, waarop je, omdat er meestal wat andere vrije dagen rondomheen gegroepeerd zijn, mooi een korte vakantie kunt houden en de wegen zijn en waren deze dagen overvol. En een derde weet misschien dat het iets te maken heeft met ja, die christelijke erfenis. Met de hemel. Maar voor de mens van vandaag is de hemel zo ver en zo leeg. Wat is eigenlijk Hemelvaartsdag? Ja, laten we de vraag maar niet te ver buiten de muren van de kerk stellen, maar ook aan onszelf en aan onze kinderen stellen. Zouden we dan het goede antwoord krijgen? Weet u, weet jij, wat eigenlijk de Hemelvaartsdag is? Ja, het feit is snel verteld. Jezus Christus voer ten hemel, terwijl zijn discipelen het zagen. We hebben het zojuist gelezen uit Handelingen 1. En ze stonden daar wat met ogen vol vragen naar de gesloten hemel te kijken. Maar wat betekent het nu eigenlijk? Dat is misschien nog niet eens zo eenvoudig. Om de betekenis en dan de heilsbetekenis vooral van dat feit van de hemelvaart onder woorden te brengen. We willen het met de hulp van de Heere van morgen doen. Vanuit de woorden van onze tekst. En schrijven dan boven deze tekst de betekenis van Christus hemelvaart. En we letten vanuit dit woord op drie dingen. Allereerst op de triomftocht die hij houdt. Want het begin van de tekst zegt: Gij zijt opgevaren in de hoogte. In de tweede plaats de overwinning die hij viert. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. En in de derde plaats de gaven die hij schenkt. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook de wederhorigen, om bij u te wonen, o Heere God. De betekenis van Christus' hemelvaart, de triomftocht die hij houdt, de overwinning die hij viert, en in de derde plaats de gaven die hij schenkt. Onze tekst is genomen uit Psalm 68, zoals u begrepen hebt. En Psalm 68 is een van de allermoeilijkste psalmen die in het hele psalmboek staan. Dat zou u misschien niet verwachten. Want we zingen die psalm zo graag. Geloofd zij God met diepst ontzag. En vele andere verzen zijn heel erg bekend onder ons. En dat terecht. Want er ligt een geweldige boodschap in die psalm opgesloten. Maar als u die psalm nauwkeurig zou lezen, zelfs als u hem zou lezen in de onder ons vertrouwde Statenbijbel, dan zijn er nogal wat teksten waarbij u denkt: wat betekent dat nu eigenlijk? En Psalm 68 stelt de uitleggers voor hele grote vragen. Ik wil dat vanmorgen maar eerlijk zeggen, omdat het gewoon zo is. En ook de moeite van de uitleg van de schrift hoeven we niet te verbloemen. Niet omdat dat iets af zou doen aan het goddelijk karakter van de schrift. Maar omdat we wel met elkaar het erover eens moeten zijn dat de schrift niet in alle opzichten voor ons zwakke, nietige, zondige mensen duidelijk is. En een van de moeite die er bij het lezen van deze psalm is, is ook, waar gaat het in deze psalm over? Het lijkt alsof allerlei verzen zomaar los aan elkaar geregen zijn. Het lijkt alsof er geen eenheid in de psalm zit. En heel veel uitleggers verzuchten dan ook dat het moeilijk meer is na te gaan wat de achtergrond geweest is van het dichten van deze psalm. En toch, ook al willen we ten volle erkennen dat er de nodige vragen zijn bij een aantal verzen, één ding is duidelijk: als u het geheel van dit grote, machtige lied op u in laat werken, dat heel veel verzen spreken over een overwinning die David geboekt heeft, die hij behaald heeft tegen zijn vijanden en waarvoor hij God de dank brengt. Dat is bij alle verschil in accent in de verzen toch het beheersende thema. God heeft David de overwinning gegeven. En het lijkt erop alsof die dankbaarheid van David voor de overwinning gepaard gaat met de intocht van de ark binnen de stad, binnen Jeruzalem. En dan komen we op wat vastere historische bodem. Want we weten dat die ark van het verbond indertijd door de Filistijnen was buitgemaakt. Dat was gebeurd door de zonde van het volk. U leest het in het begin van het boek Samuel. Toen was die ark in de handen van de Filistijnen gevallen, als het ware in ballingschap, in gevangenschap geraakt. Maar God zelf had ervoor gezorgd dat die ark weer uit de gevangenis losbrak en dat de Filistijnen tegen hun zin in die ark moesten laten terugkeren naar het land van Israël. Maar toen was er een jarenlange zwerftocht van die ark gevolgd. Het duurde heel lang voordat die ark uiteindelijk in Jeruzalem kwam. Op de plaats van de rust, zo zegt een andere psalm. Dat is pas ten tijde van de regering van koning David gebeurd. En toen is die ark met veel feestgedruis opgevoerd naar Jeruzalem. Uit de diepere dalen rondom de stad werd die ark door de priesters onder het gejuich van het volk en onder het geklank van de trompetten opgebracht of opgevoerd naar de stad Jeruzalem. En daar vond ze een plaats. Eerst in het voorlopige heiligdom wat er was tijdens de regering van koning David en straks in de tempel die door Salomo gebouwd is. En dat, gemeente, is de achtergrond van de woorden van onze tekst. Als David hier zegt, gij, en daar bedoelt hij de Heere mee, gij zijt opgevaren of omhoog gegaan in de hoogte. Hij bezingt de overwinning. God heeft de vijanden overwonnen. En dan denkt hij aan de overwinning op de Filistijnen toen zij de ark niet konden houden. Hij denkt aan andere overwinningen die hij zelf in Gods kracht heeft mogen bevechten. En als teken van de overwinning wordt nu de ark van de Heere in triomf naar de heilige stad gevoerd, omhoog gevoerd op de heilige berg waar God zich een woonplaats verkiest. En daarin wordt duidelijk dat David dus de eer van de overwinningen niet toeschrijft aan zijn eigen militaire capaciteiten of aan de kracht van zijn leger of aan de slimheid van zijn legeroverste Joab, maar dat hij bij het binnenkomen van de ark de eer van de overwinning toeschrijft aan de Heere. Het is zoals we in een andere psalm lezen. Gij, Heere, alleen, gij zijt verwinnaar, overwinnaar in de strijd. Want als David daar ziet die ark omhoog gaan, langs de flanken van de berg Sion omhoog gedragen, dan zegt hij zo, zoals de ark nu in triomf omhoog gedragen wordt de stad binnen. Zo is het de Heere die de dank en de eer voor de overwinning toekomt. Want het teken van zijn aanwezigheid onder Israël, dat is de ark. Dat omhoog gedragen wordt, is het teken ervan dat hij zelf ons de overwinning gaf. Wel, dat zal de betekenis geweest zijn van de psalm toen David hem geleid door de Heilige Geest dichtte. God is de overwinnaar. En het teken van zijn overwinning is het omhoog dragen van de ark op de heilige berg. Maar nu hebben we niet alleen maar Psalm 68 in de Bijbel. Gelukkig niet. In het Nieuwe Testament wordt deze tekst uit Psalm 68 aangehaald, om precies te zijn in Efeze 4. En dan wordt gezegd, kijk, gij zijt opgevaren in de hoogte. Dat heeft zijn volle vervulling gekregen, dat oude psalmwoord, in de hemelvaart van de Heere Jezus Christus. Toen David zong dat God de overwinning behaald had en dat het omhoog dragen van de ark daarvan het teken was, dat wees heen naar het omhoog gaan, naar het opvaren van niemand minder dan de Heere Jezus Christus zelf. En als we dat zien, dat dat de diepste zin en de diepste inhoud is van deze psalm. Het omhoog gaan van de ark is een profetie van het opvaren van Jezus. En als die ark in triomf de stad wordt binnengedragen, dan is dat een teken van de triomf van Jezus, waarmee hij binnenkomt in de hemel der heerlijkheid. Dan laat deze tekst een wonderlijk licht schijnen over de betekenis van de hemelvaart. Want dan zegt de hemelvaart van Jezus, dus dat was zijn triomftocht. Het betekent dat hij overwonnen heeft. Het betekent dat hij het lijden te boven is. Dat hij de dood heeft doorworsteld, die bange, barre doodsjordaan volledig heeft doorwaad. En dat hij nu geëerd mag worden en gekroond mag worden. En dat is het, gemeente, wat wij vanmorgen op deze hemelvaartsdag goed vast moeten houden. Jezus Christus wordt gekroond en geëerd omdat hij de overwinning heeft behaald. Hij heeft hier op aarde de strijd aangebonden met de machten van lijden en dood, met Satan en zonde. En hij heeft alle machten van lijden en dood door zijn eigen kracht overwonnen. En zoals in oude tijden aan een overwinnaar de triomf gegund werd, de eer bewijzen voor zijn overwinning, zo zijn ze ook aan Jezus Christus gegund. En dat niet slechts op deze wereld, maar bovenal in de hemel. Want als Jezus Christus de hemel binnengaat, dan juicht het engelenheer. En dan wordt hij in de hemel door zijn God en Vader verwelkomd. Dan ontvangt hij de eer en de glorie van God en van de inwoners van de hemelse gewesten. Dan zegt God het als het ware ter verwelkoming van zijn Zoon. Gij hebt de strijd gestreden. Gij hebt de prijs betaald. De hemelvaart is Gods hoge goedkeuring. Gods verheerlijkend werk aan zijn zoon. Gij hebt getriomfeerd. Gemeente, als we dat zo vanuit de tekst in het licht van de nieuwtestamentische vervulling opdiepen, dan ligt daar een geweldig en een groots vergezicht in. Want we worden er hierbij bepaald dat één van de aspecten van het werk van de Heere Jezus Christus is dat hij de dood en de zonde en de Satan en alle boze en godenvijandige machten heeft overwonnen. Dat is een lijn die wij bij het heilswerk van Christus nooit mogen vergeten. Hij kwam hier op aarde immers om de strijd aan te binden. Zo was het al voorzegd in die alleroudste belofte die in het begin van de Bijbel staat. De moederbelofte die ogenblikkelijk na de zondeval door God is uitgesproken. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen haar zaad en tussen uw zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel de versenen vermorzelen. Die moeilijke tekst betekent inderdaad zoveel dat God ervoor zal zorgen dat er een vijandschap ontstaat tussen het zaad van de slang, dat is de duivel en zijn trawanten, en het zaad van de vrouw Christus en de zijne. En dat er een strijd op leven en dood zal zijn, heel de wereldgeschiedenis door, tussen de duivel en Christus en het zaad van de duivel en het zaad van de vrouw. En in die profetie werd het uitzicht zichtbaar op de zoon die zou komen, op Christus die zou komen en die de strijd met de Satan, de slang van de oude dag, zou aanbinden en die slangenvorst zou verslaan. Wel, hij is gekomen, zegt de prediking op de hemelvaartsdag. En hij heeft de strijd aangebonden. En hij heeft de Satan verslagen. Wanneer is dat gebeurd? Dat is op Golgotha gebeurd. En ook dat moeten we niet vergeten, dat Golgotha niet alleen maar een lijdende Christus tekent. Maar verborgen misschien voor mensen die het niet zien of niet willen zien. Maar zichtbaar voor het geloof is Golgotha Christus' overwinning op de vorst der duisternis. U moet het zomaar eens rustig thuis nalezen in Colossense 2 vers 14 en 15. Waar dit aspect van de kruisiging van de Heere Jezus door de apostel Paulus heel krachtig naar voren gebracht wordt. Hij zegt, door zijn kruis heeft Jezus Christus over de machten getriomfeerd. En hij heeft ze aan het kruis genageld. Paulus zegt dus, Jezus heeft door te sterven ook de machten, ook de duivel, ook de dood, ook de zonde aan het kruis genageld. En hij heeft in zijn lichaam over hen getriomfeerd. En heeft hen te schande gemaakt. De oude Engelse vertaling zegt, he made a show of them. Ze werden als een stelletje bespottelijke figuren tentoongesteld, een show. Zo heeft Jezus Christus op zijn Goede Vrijdag over de machten en over de dood en over de zonde getriomfeerd. En als het paasmorgen wordt en als het hemelvaartsdag wordt, dan zet de Heere God van de hemel daar als het ware het zegel op. En hij zegt, gij hebt de vijand verslagen. Gij hebt de dood overwonnen. Gij hebt de zonde aan uw zegenwagen geketend. Gij hebt de machten verslagen. Triomf van koning Jezus. Ze begint op de Goede Vrijdagavond haar schaduwen vooruit te werpen. Ze wordt zichtbaar op de paasmorgen. En in haar volle luister en heerlijkheid is ze zichtbaar geweest op de hemelvaartsdag. Jezus triomfeert over de slang en over de dood en over de zonde. Ja, en dan zitten we meteen al midden in onze tweede gedachte. Jezus Christus, dat is dus de hemelvaartsdag, triomfeert. En dat triomfantelijke, dat overwinnende, dat wordt daar zichtbaar. Maar waarover triomfeert hij dan? En wat is de overwinning die hij behaald heeft? Wel, dat is al enigszins aangegeven, maar we moeten het nog maar wat duidelijker zeggen, opdat niemand zal zeggen aan het einde van deze dienst, ja, die overwinning, wat dat nu eigenlijk betekent, dat is me niet duidelijk geworden. En we doen dat aan de hand van het tweede stukje van de tekst. Gij, staat er, zijt opgevaren in de hoogte, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Nou, dat is een echte Hebreeuwse uitdrukking. Gij hebt de gevangenis gevangen genomen. Wonderlijk misschien, die uitdrukking. Maar als u even de historische achtergrond van de psalm in oogenschouw neemt, dan begint het duidelijk te worden. Wat moet dat nu eigenlijk zeggen? De gevangenis gevangen genomen. Nou, u weet wel, die ark, want daarover ging het oorspronkelijk. Die ark die was in ballingschap geraakt, in gevangenschap geraakt. Ze was gezet voor de god Dagon van de Filistijnen. En het leek erop alsof Dagon overwinnaar was. Hij had de ark gevangen genomen. En in die tempel de Filistijnen hebben er met welgevallen naar gekeken. Hadden ze de ark gezet aan de voeten van het beeld van Dagon. Want zo was de gedachte van die Filistijnen. Die ark die staat onder de voeten van onze grote god Dagon. Maar wat gebeurt in de nacht? De priesters doen de deuren open 's morgens vroeg om de eerste offers te gaan brengen voor Dagon. En ze zien dat hele beeld van Dagon op zijn neus gevallen, op zijn knieën gevallen voor de ark. Alsof Dagon de ark aanbidt. En bovendien is het beeld ook nog gebroken als teken van die machtige God van Israël. Wat gebeurt daar op dat moment? De God van Israël laat zien dat hij de gevangenis gevangen neemt. De Filistijnen dachten dat Dagon overwonnen had. Hij had de ark gevangen genomen. Maar nu laat God zien dat hij de gevangennemer, Dagon dus, dat hij die onder zijn macht heeft gevangen neemt. Dat is de achtergrond van de tekst in de geschiedenis van Israël. Maar als u dan die tekst doortrekt tot in het volle licht van het Nieuwe Testament, dan ziet u Jezus Christus gevangen genomen. Hij was hier op aarde. Hij was onderworpen aan de machten van lijden en pijn, aan de gevolgen van de zonde. Hij was onderworpen aan de dood zelf. En als Christus Jezus aan het einde van die Goede Vrijdag sterft, dan lijkt het alsof de macht van de dood heeft overwonnen. Vandaar dat de discipelen zo verdrietig waren. Vandaar dat de vrouwen niet meer getroost konden worden. Ze dachten, hij is gevangen genomen in de klauwen van de dood. En wie zal hem bevrijden? Maar toen heeft Jezus Christus de Dagon van de dood overwonnen. Hij heeft de gevangenis van de dood van binnenuit opengebroken. En alle machten verslagen. En toen hij de machten van zonde en dood en duivel heeft overwonnen, toen is hij overwinnend uit het graf getreden. En zijn opstanding is het zichtbare bewijs dat hij de machten, de gevangenismachten van de dood en van de zonde heeft overwonnen. En op de hemelvaartsdag wordt dat onderstreept. Hij heeft alle machten van dood en ellende, van zonde en schuld overwonnen, de gevangenis gevangen genomen. En dat is van geweldige betekenis voor u en mij. Want wat is die gevangenis in feite? Ja, zegt iemand, de gevangenis van de dood, ja. Maar we moeten daar toch nog wat breder over zijn. Het is ook de gevangenis van de zonde. Hier wordt de zonde dus getekend als een gevangenis. En dat is van geweldig belang. De zonde wordt in de Bijbel op allerlei manieren onder woorden gebracht. En misschien niet zoveel als een gevangenis, maar dat is wel een heel sprekend beeld. Toen Adam viel. En wanneer wij zondigen, omdat we kinderen van Adam zijn. Bij elke zonde strekken we onze handen uit in de ketenen en brengen we onszelf in een gevangenis. En weet u, die gevangenis van de zonde en van onze ongerechtigheid en van ons ongeloof en van alle zonden die er in ons leven zijn, dat is nu zo'n gevangenis, daar kun je jezelf nooit uit bevrijden. Je kan je wel dieper in de gevangenis werken en in de boeien werken, in de slavenketenen van de gevangenschap van de zonde. Maar eruit bevrijden kun je niet. Weet u dat? Zit u misschien op dit ogenblik in een soort van gevangenis? Een gevangenis omdat u ziet dat u zonder God en zonder hoop in de wereld leeft, onbekeerd bent? Een gevangenis omdat u geen geloof hebt en omdat de hemel zo gesloten is? Een gevangenis van ongeloofsgedachten misschien? Een gevangenis van onverschilligheid? Een gevangenis van grote geestelijke raadselen? Je kan vastzitten in allerlei strikken waarmee je benauwd bent. De strik van een boezemzonde bijvoorbeeld. De strik van de zuigkracht van de wereld. De strik van een sissende stem van de vorst der duisternis. Stop maar met bidden en houd maar op. Want je hebt toch geen heil bij God. Voor jou kan het niet meer. Ja, gevangenissen kunnen er zijn van allerlei soort en van allerlei aard. En als u dan die gevangenis ziet waar u misschien zelf in zit, of jij, mijn jongen of meisje, in de kerk in zit. Wat moet je dan met zo'n gevangenis? Daar zegt iemand, als je van die gevangenis hoort en van die bindende kracht en die benauwende kracht van de zonde hoort, dan word je alleen maar somber van, alleen maar depressief. Weet u wat nog veel erger is? Nog veel erger is. Als u er nooit van hoort. En als u in de kerker leeft terwijl u het helemaal niet beseft. En er nooit geklopt wordt op de deur van uw hart. Besef het toch, mensenkind, dat u gebonden bent in banden van de dood en dat u verlost moet worden. Hoeveel honderden, duizenden, honderdduizenden in Nederland horen nooit meer dat ze gekerkerden en geketenden zijn van de vorst der duisternis en van hun eigen zonde. En hen wordt nooit meer de weg ter verlossing zuiver en helder en bijbels gepredikt. Dat is nog veel erger. Ik heb het beeld al eens meer gebruikt. Ik heb het zelf gehoord in een preek jaren geleden gehouden van uw oud-predikant, onze onvergetelijke dominee En de Jong. Die in de tijd dat hij in Den Haag stond, regelmatig kwam in een inrichting waar mensen verpleegd werden. En dat was heel wat jaren geleden natuurlijk. Dat was in die oude tijden en hij had zijn bezoeken gedaan en hij liep door de tuin van die inrichting. En daar was een isoleerkamer waar iemand die zich heel erg misdragen had of iemand die heel erg aanvallen gehad had, dan een poosje moest blijven. En die isoleerkamer van toen, die was nog met een raam erin met tralies, als een gevangenis. En terwijl dominee de Jong door die tuin liep, zag hij een man staan in die isoleerkamer met zijn handen om de tralies. luidkeels zingend in die meimorgen. Wij leven vrij, wij leven blij op Nederlands dierbare grond. Zoals het misschien ook met de Koninginnedag of met 5 mei wel gehoord of gezongen hebben. En dat sloeg bij hem naar binnen. Zo is nou de mens. Hij staat achter de tralies luidkeels het lied van zijn eigen vrijheid te zingen. Wij leven vrij, wij leven blij. Zo is misschien wel het lied van jouw leven, mijn jongen of meisje in de kerk. Je leeft. En je voelt de kracht van je jonge leven door de aderen kloppen. En de hele wereld zegt, geniet van het leven, puur uit het leven wat er uit de puren valt. En je denkt dat je vrij bent om te doen en te laten wat je doet. En je denkt misschien ook nog wel dat je je eigen grenzen wel heel goed kent. Maar het is niets anders dan het lied van de vrijheid gezongen van achter de tralies in de gevangenis. Je bent gevangen. Gevangen van je eigen zonde, van je eigen boze hart, van je eigen zondige lusten. Van een hart wat God niet dient en God niet vreest. En daarom is dat het erge. Als je onbekeerd voortleeft en de woorden van God die je mag horen, want je komt iedere zondag nog onder de prediking en je hoort iedere dag nog aan tafel lezen naast je neerlegt. Ondanks je vermeende vrijheid en het lokkende leven, ben je een gevangene van jezelf en van de zonde. En weet u wat nou de grootste zegen is in het leven van zo iemand? Dat hij gaat zien hoe het werkelijk is. Dat hij ontdekt door de leiding van de Heilige Geest, door de kracht van woord en geest, dat het er zo met ons mensen bij staat. Dat wij gebonden zitten. Ja, laat dat dan een mens maar een beetje somber maken. Gods bedoeling is niet om mensen in de put te brengen, maar opdat zij arm gemaakt, opdat zij ontdekt aan zichzelf, opdat zij met hun zonde en ellende tot hem zouden vluchten. Zouden smeken om verlossing. Heere, breek u de kerker waarin ik zit met uw genadehand stuk. Heere, breek u de banden stuk, want ik kan de banden niet ontvluchten. Misschien is dan je lied, het lied uit die 116e psalm, ik lag gekneld. Nee, je moet zeggen, ik lig gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost doet missen. Als je zo leeft, ontdekt, wakker geschud, en je ziet dat er een kerker is aan zonde, verzoeking, twijfels, ongeloof, onbekeerlijkheid, ketens te over, een gevangenis die aan alle kanten om je heen dringt en om je heen dreigt. Wie zal je bevrijden? Ja, juist in die situatie klinkt het woord van de ten hemel gevaren hoge priester en koning Jezus Christus en wordt al oudtestamentisch van hem gepredikt. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Dat wil zeggen de muren van de gevangenis en de boeien van de gevangenis, hij heeft ze allemaal in zijn macht. Hij heeft de boeien stuk gebroken en de deuren geopend en de koperen deuren met de ijzeren grendels aan stukken geslagen. Dat heeft hij gedaan door zijn lijden en sterven en opstanding en met de hemelvaart wordt het alles zichtbaar. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Ziet u me daarom wanneer u zucht onder de macht van de zonde en u uzelf er niet onder vandaan kunt brengen? Wanneer u in de knoop raakt met allerlei vragen van binnen, hoe moet het? Wanneer de vorst der duisternis u probeert bij God vandaan te houden en de wereld zuigt en trekt en lokt en roept. Met die banden en met die gevangenissen,
U komt er zelf nooit uit. Maar er wordt er hier ons één gepredikt en verkondigd. Die op de hemelvaartsdag laat zien. Ik heb nu heel die gevangenis aan stukken gebroken. En ik heb al die grendels verpletterd. Zouden we dan niet gaan smeken, jonge mensen? Zouden we er dan niet op gaan pleiten, ouderen? Heere Jezus Christus, ik heb het vanmorgen weer opnieuw gehoord. Zoals het al zo vaak geklonken heeft in de kerk. Dat er bij de Heere Jezus Christus alleen raad is. Dat er bij de Heere Jezus Christus alleen genade is. Dat er bij de Heere Jezus Christus alleen kracht is om mij te redden. Een zondaar als ik, zou u het ook aan mij willen doen. Heere, breek u de banden. Och, en zeg het dan maar eerlijk tegen hem. Heel eenvoudig hoe arm je bent. En hoe schuldig je bent. En dat je het zelf niet weet. En dat je soms vreest dat je schuldbesef niet echt is en niet diep is. En dat je vragen soms levensgroot zijn en je er geen weg mee weet. Leg je onwetendheid, je ongeloof, je onbekeerlijkheid. Zelfs die twijfelende gedachten en die God onterende gedachten. Maar eerlijk voor de Heere neer. Heel de gevangenis met al zijn ketenen en al zijn vunzigheid en al zijn spinnenwebben. En zeg het dan maar, Heere, ik kan die kerker niet ontvluchten. Ik kom er nooit uit. Maar nu is mijn enige hoop dat u het uit genade doen wilt. Want Jezus Christus heeft toch de gevangenis helemaal gevangen genomen. Zodat er geen ketentje en geen spinrachtje van die gevangenis is overgebleven. Ik heb het niet verdiend, Heere, maar doe het om uw naams wil, omdat u daarin verheerlijkt wordt. Want, en dan mogen we toch nog even het thema van de hemelvaartsdag aansnijden. Wat is nu tot eer van de Heere Jezus Christus? Wat is nu zijn heerlijkheid? Wel, zijn heerlijkheid bestaat daarin dat hij op de hemelvaartsdag triomferen mag. En dat op de hemelvaartsdag van hem gezegd is, hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Maar als dat nu ook praktijk wordt in het leven van een arme zondaar. In het jaar onze Heere 1996, dat de gevangenis weggenomen wordt en de boeien worden verbroken. Dan wordt het ten hemel gevaren koning hier en nu verheerlijkt. En dan gaat u iets verstaan van de heilsbetekenis van hemelvaartsdag. Als banden verbroken worden en deuren die van koper en van ijzer zijn en die je zelf niet doorbreken kunt en stuk kunt krijgen. Verbroken worden. En dan begrijpt u meteen, dat slaat niet alleen maar op de nood van een zondaar die zijn schuld leert inleven. En die zichzelf als in de gevangenis zit. Maar dat slaat ook op mensen die de Heere oprecht mogen vrezen. In wie leven het licht van Gods genade is doorgebroken. Die iets hebben gezien van de schoonheid van Gods belofte. Die in Christus Jezus ja en amen zijn. Maar die nadat dat gebeurd is weer zo in het donker kunnen raken door eigen schuld. Die misschien opnieuw in een kerker of kerkertje zitten. Die uitgeglibberd zijn op de steile paden van het leven. Die vastzitten. Geestelijk vastgelopen zijn. En nergens hulp kunnen vinden. Ja, dan kom je ook. Al mag je niet ontkennen dat God genade verheerlijkt heeft in je leven. Terecht bij een stuk gevangenis. Dan kunnen de boeien zelfs buitengewoon zwaar wegen. Omdat je weet hebt in beginsel van het bevrijdende werk van de Heere. Want hoe meer je daarvan ervaren hebt. Hoe zwaarder boeien en banden zijn wanneer die weer terugkomen in je leven. En hoe heftiger de strijd kan zijn. Maar dan mag het ook juist tegen zulke mensen gezegd worden. Die in de praktijk van het geestelijke leven, onder de machtige aanvallen van de duivel, de wereld en hun eigen vlees bezwijken. Er is een overwinnaar die de gevangenis heeft overwonnen, gevankelijk heeft gevoerd, Jezus Christus. En weet u waar u in de praktijk van de strijd van het leven alleen weer kracht vindt en alleen weer hoop krijgt? Naarmate u het meer bij hem gaat zoeken en naarmate u meer van hem mag ontdekken. Want wie Jezus Christus leert kennen, die leert hem kennen in al zijn deugden en in al zijn werken. En leert hem zo ook nodig krijgen. Niet alleen als de borg die de schuld verzoent. Niet alleen als de profeet die de ogen verlicht. Maar ook als de overwinnaar in de strijd die het volk de zegen geeft. En de banden verbreekt telkens weer. Kijk, en als we dat zo zien, dat Jezus Christus de overwinnaar is die de gevangenis van Gods kerk, de zonde, de duivel, de wereld en al die boeien en banden verbroken heeft. Dan staat er in het slot van de tekst: gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. Dat zat eigenlijk al in het voorgaande opgesloten. We hebben al meer dan één keer Psalm 3 aangehaald. Gij, Heere, alleen gij zijt overwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Want kijk, als zo'n koning oudtijd zijn triomftocht hield, zeker in het Oude Oosten, want daar komt de triomftocht vandaan, dan gebeurde het ook dat zo'n triomferende generaal soms de buit die hij behaald had bij zijn veldtocht achter de soldaten aan mee liet dragen. Dus voorop ging die veldheer, daarachter zijn strijders, daar weer achter karren vol met sieraden en met slaven en met allerlei dingen die hij buit gemaakt had tijdens zijn veldtocht. En aan het einde van de triomftocht, dan nam hij van een deel van de buit en hij deelde dat uit onder de mensen. Later in het Romeinse Rijk gebeurde dat vooral onder de armsten. Men was graag bij een triomftocht en men juichte graag ter ere van een veldheer, omdat ze wisten aan het einde van de triomftocht, dan is er wat te halen, dan is er wat te krijgen. Nou, vermoedelijk is dat enigszins de achtergrond van wat hier staat. Maar dan natuurlijk wel in voluit bijbels, voluit geestelijk licht gezien. God vaart omhoog. Christus vaart ten hemel. Hij triomfeert. Hij heeft de vijanden overwonnen. Dat is het evangelie van de hemelvaartsdag. Maar als hij ten hemel vaart, dan is hij niet weg. In de zin van dat er nu geen gaven meer zijn en geen genade meer is. U ziet die discipelen staan kijken, zegt daar, op die dag dat Jezus van hen heen gevaren is en opgenomen werd. Ze stonden te kijken naar de hemel en ze wisten toch niet helemaal goed wat dat allemaal te betekenen had. Engelen moesten komen om het uit te leggen. En als we die boodschap van de engelen en alle andere teksten uit de Bijbel over de hemelvaart bij elkaar leggen, dan is de boodschap die aan de kerk na de hemelvaartsdag gegeven wordt deze: Jezus is in de hemel om zijn triomftocht in de hemel voor te zetten. Wij zien hem met onze ogen niet meer, maar hij blijft vanuit de hemel gaven geven. Hij blijft vanuit de hemel gaven geven en ze uitdelen onder de mens. Wat zijn die gaven? Wel, als u leest wat Paulus daarvan zegt in Efeze 4, dan beginnen een aantal dingen meteen duidelijk te worden. Paulus zegt, wanneer hij deze tekst aanhaalt, en dan verandert hij de woorden enigszins, dan zegt hij niet dat Christus ten hemel gevaren is en gaven genomen heeft, Maar dan zegt hij dat Christus ten hemel gevaren is en gaven gegeven heeft. Vandaar dat onze tekst allebei heeft. Hij heeft gaven genomen en dan staat er schuin gedrukt, dat staat eigenlijk niet in de tekst van de psalm, om uit te delen. Dat hebben ze uit het Nieuwe Testament weggehaald. Hij heeft gaven genomen om te geven, om uit te delen. En dan weet u wat het eerste wat Paulus dan zegt als gave is? Nou, u denkt misschien de Heilige Geest. Dat zou een goed antwoord zijn, want dat heeft de Heere ook gegeven. Maar dat noemt Paulus toch niet. U denkt misschien de bekering. Nee, dat noemt Paulus ook niet. U denkt misschien, nou dan, een nieuw hart. Nee, dat ook niet. Hij heeft gaven gegeven, sommigen tot apostelen, sommigen tot herders en leraars, sommigen tot evangelisten, tot volmaking der heiligen. Wat zijn de gaven volgens Paulus bij uitstek van de ten hemel gevaren koning, predikanten van het woord, dienaren van het woord? Nou, dat is ook vreemd, zegt u. Een dominee, een man, een zondig mens. Een dominee waarvan ik soms denk, ik wou dat we een andere hadden, want die en die is veel beter. Hoe kan dat nou? Ja, gemeente, daarmee bedoelt de apostel Paulus natuurlijk niet dat mensen gegeven worden in hun zonde en in hun gebreken. Want alle apostelen en alle herders en leraars hebben die. Maar hij bedoelt dat mensen gegeven worden die hij leidt en die hij bekwaam maakt en die hij toerust met gaven om zijn evangelie te verkondigen. En daar zit een geweldige boodschap in opgesloten dat de grootste gave van de ten hemel gevaren koning is de prediking van het woord van God. En het grootste geschenk wat de ten hemel gevaren koning uitdeelt onder de mensen is de vertolking en de verkondiging van dat woord. Want in die vertolking en in die verkondiging wordt ons, wordt u en wordt mij de weg ter zaligheid gewezen. En zo wil de Heilige Geest ook werken. Want als op de Pinksterdag de Heilige Geest wordt uitgestort, dan is het alleen maar verkondiging, prediking wat er op die Pinksterdag gebeurt. Dan kun je niet zien, ja, wel een paar tekentjes van vuur en van wind en zo, maar die zijn in wezen ondergeschikt. Het gaat om de verkondiging van het woord, om de prediking van Gods grote werken in Jezus Christus. Om de verkondiging van het heil wat in de borg en zaligmaker te vinden is. En daarom zit er bij deze woorden uit deze oude psalm een geweldige boodschap. In dat stukje aan het slot van de tekst. Christus geeft predikers het woord. De verkondiging. Wat doen wij met het woord? Waarderen we het? Als zondag aan zondag het woord verkondigd wordt. Nee, ik vraag niet, waardeert u de man die het brengt, want dat hoeft niet zo druk. Maar waardeert u het woord van de Heere? Is het voor u, is het voor jou een geweldige genade van de Heere, dat terwijl de wereld wegzinkt in woordeloosheid, in vervreemding aan het woord van God, dat God ons, de meeste van het begin van ons leven af aan, met zijn woorden heeft omringd. En dan natuurlijk ook worden we met die woorden van God die we thuis in de kerk, op de zondagsschool, de catechisatie horen, werkzaam. En zien we dat het de ten hemel gevaren Christus is die met die woorden des levens en die woorden ter zaligheid komt. Ja, zegt iemand, maar ik vind de Bijbel zo moeilijk. Ja, zegt een ander, maar mijn hart is zo kil. Ja, zegt een derde, maar we kunnen de hele reeks wel aanvullen. Weet u wat het probleem is? Wat de psalmdichter ook aansnijdt onder de leiding van de Heilige Geest, dat wij zo wederhorig zijn. Wederhorig. Dat betekent dat we niet willen luisteren. Ongezeggelijk. Altijd naar wat anders willen horen, want dat betekent wederhorig eigenlijk. En niet naar het woord van God willen luisteren. Heb jij daar ook zo'n last van? Van dat wederhorige hart. Dat je hart geneigd is om naar alle stemmen van deze wereld en naar alle stemmen die van binnen opkomen te horen, maar toegesloten is en zich afkeert van de stem van God. Dat is eigenlijk het erge wat bij de zonde hoort. Wat eigenlijk in de zonde als het ware inzit. Maar nu laat de psalmdichter weten dat de Heere zijn woord laat horen en zijn gaven uitdeelt, zelfs aan wederhorigen. Begrijpt u het? Daarom is er vanmorgen hoop voor een man van 70 jaar die nog onbekeerd is. En die 70 jaar een wederhorige geweest is. Daarom is er hoop voor die jongen in de kerk van 18... die het misschien openlijk wel eens een beetje laat zien dat hij aan de woorden van de Heere niet zoveel behoefte heeft. Hij is een wederhorige. Daarom is er hoop voor die jonge vrouw van 34. Die misschien altijd wel ernstig en netjes geleefd heeft, maar op de bodem van haar hart weet dat zij een vreemdeling is van de genade van God. En ten diepste dus altijd de lokstemmen en de roepstemmen en de ernstige vermaningen van het woord naast zich neer heeft gelegd, een wederhorige. Weet u wat nu op deze hemelvaartsdag zo'n wonder zou zijn? Als die man van 70 en die jongen van 16 en die jonge vrouw van 34, als u en als ik, wij allemaal op onze knieën zouden zinken en zeggen, o God, is er voor wederhorigen nog doen aan? Is er voor mensen die altijd dwars tegen de draad van uw woord inluisteren en niet willen doen wat u zegt, nog een weg om behouden te worden? Het zou zo'n zegen zijn als u dat voor het eerst echt ging bidden vanuit de nood van uw leven. Of opnieuw. Want Gods kinderen zijn door de zonde vaak zo ongezeggelijk. U weet het in Jona's leven. U kunt het naspeuren in Petrus' leven. Ongehoorzaam, ongezeggelijk, wederhorig. Maar aan zulke mensen wil de Heere zijn gaven kwijt. Gaven uit te delen, nee. Paulus noemt dan wel in de eerste plaats de prediking van het woord als grote gave van de ten hemel gevaren Christus. Maar hij beperkt het daar natuurlijk niet toe. Juist door middel van de prediking van het woord wil de Heere gaven uitdelen. Onze Dordtse leerregels zeggen, deelt de Heere de genade mee. Dat wil zeggen dat vanuit het woord en vanuit de belofte voor arme, schuldige, wederhorige mensen schatten en gaven van Gods genade worden uitgedeeld. Want in het woord wordt Jezus Christus getekend als een volkomen zaligmaker, als degene die volkomen kan zaligmaken, al degene die door hem tot God gaan. Als degene die schatten en gaven heeft, verzoening voor de zonde, bedekking van de schuld, doding van de inwonende kracht van de zonde, openen van de blinde ogen, het overwinnen van de zonde die woedt en woelt in ons binnenste. Hij is bij macht het te geven. En dat wil hij aan dwarse, wederhorige mensen geven op het smeekgebed. Ja, het wordt zelfs nog groter. En dat stip ik maar even aan. Ook de wederhorige om bij u te wonen, o Heere God. Letterlijk staat er, u kunt het nazien in uw vertaling, om te wonen. En het wordt op twee manieren uitgelegd. In de oude Engelse vertaling, de King James, wordt het zo gezegd. om onder hen te wonen. Dus die oude vertaling zegt, kijk, God wil wonen onder de mensen. Onze Statenvertalers hebben het anders opgevat. Opdat zelfs het wederhorig kroost bij God mocht wonen. Nou, het is allebei waar. En het is allebei nodig. Dat God onder ons woont met zijn genade, met zijn gunst. Gemeente, dat is de vrucht van de hemelvaart. Jezus Christus moest heen gaan naar de troon van zijn Vader. Opdat de genade van God hier op aarde onder wederhorigen zou kunnen wonen. En Jezus Christus is aan de rechterhand van zijn Vader, biddend voor zijn volk. Opdat die genade blijvend zou wonen onder zijn kinderen. En straks mogen ze bij hem wonen. Want hij is heen gegaan, zegt de apostel Johannes in zijn evangelie, om hen plaats te bereiden. Hij is in de hemel om de woonvertrekken voor zijn kerk gereed te maken. En om zijn kerk bereid te maken voor de vele woningen in het huis zijns vaders. Dat is een wonder. Als je nu als een gevangene, als een dwarse, als een wederhorige een thuiskomen bij God hebt. En als je door genade weten mag, de Heere weet van me af. Hij heeft woning willen maken in mijn leven. Waaraan is dat te danken? Is niet te danken aan uw braafheid en uw deugd, aan uw godsdienstige plichten, en noemt u het hele rijtje maar op. Maar dat is enkel en alleen te danken aan hem die gekomen is, die geleden heeft, die gestorven is. Die is opgestaan en ten hemel gevaren, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij hem zou wonen. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heer, aan het einde van deze dienst past het ons uw naam te erkennen. We mochten in alle rust en vrede het hemelvaartsevangelie overdenken. Heere, pas u het toe. We hebben er maar iets van kunnen zeggen. En uw woord zoeken uit te leggen en bij het hart van ons mensen te brengen. Maar verder kunnen wij het niet. O God, wil u woorden gebruiken en ze toepassen. Want het is toch uw werk, o ten hemel gevaren Christus, om het woord daartoe te gebruiken, dat het vrucht mag dragen, en dat in dat woord en door de prediking van dat woord gaven meekomen voor wederhorigen. En dat zijn we. Heren, laten ze ook voor ons mee mogen komen. En wil u ze uitdelen. En wil u geven dat we die gaven mogen ontvangen. Ga met ons. Geef ons een goede en gezegende dag. Laat het zo mogen zijn dat het woord mee mag gaan. Wil u komende zondag zijn met de gemeente en met onze broeder Hakvoort die hier hoopt voor te gaan. Wil u ook met ons zijn als we in onze eerste gemeente in Urk hopen te zijn de komende zondag. Wil u ons een goede en gezegende zondag bereiden, zowel hier als daar. Vergeef het zondige en zie ons aan in Christus, om Jezus wil. Amen. Psalm 24, vers 5 is onze slotzang. Verhoogd, o poorten, nu de boog rijst, eeuwige deuren rijst omhoog. Heen in vrede draagt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.